Filippenzen hoofdstuk 1, vers 9 tot en met 11. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid. Amen. Want we bidden dat we even opletten, want anders ga je het missen. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. Vol van de vruchten van de gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus. Tot eer en lof van wie? Amen. Dank u, Jezus. Laten we even bidden. Vader, ik bid vandaag dat het woord, dat we bidden, Heer, het gebed dat we vandaag deze week op ons hart mogen leggen, Heer, dat we mogen groeien, Heer, in de liefde. We mogen groeien en blijven getransformeerd worden door hetgeen dat u heeft gedaan, Heer. In Jezus' naam. Amen. We zijn aan een serie bezig. Krachtige gebeden in de Bijbel. Krachtige gebeden in de Bijbel. Deel 3. Vandaag is het Paulus zijn gebed aan de kerk van de, in Filippi. Dat is ergens in Turkije. En hij bad een heel speciaal gebed voor deze gemeente. Wanneer wij denken meestal aan grote en krachtige gebeden in de Bijbel, dan denken we vaak aan spectaculaire momenten. En denk aan Joshua, die bad dat de zon stil zou staan en het gebeurde. Fantastisch, nietwaar? Indrukwekkend wonder. Of Elia, die op de berg Karmel zat, die bad om vuur uit de hemel te doen laten neerdalen en God antwoordde en het volk werd overtuigd van zijn macht. Of wat met het gebed van Hiskia, koning Hiskia, en toen Jeruzalem werd bedreigd door de Assyriërs. En Hiskia, koning Hiskia, vroeg voor hulp van de Heer en een leger van Assyriërs van 300.000 mensen werd verslagen door één engel. Dat is een krachtig gebed, nietwaar? Zuster Kamachi? Zo'n zaken willen wij ook allemaal bidden. Eén woord, bam! En er gebeurt een spectaculair mirakel. Daniel, toen hij in de leeuwenkuil zat, zonder angst voor eigen leven, hij bad een simpel gebed en hij werd gespaard. Hij werd gered van de muil van de leeuwen. Amen. Dank u, Jezus. Vergeet niet Salomon. Salomon, koning Salomon, die terwijl ze de tempel aan het inwijden waren en al die offers aan het brengen waren, en Salomon begon een gebed te bidden dat de glorie van God steeds aanwezig zou zijn in deze plaats. En dat ook al zou het volk afdwalen, dat op de een of andere manier dat God zou herinneren dat de glorie van Israël in deze plaats zou blijven. En God antwoordde. En de offers werden in brand gestoken en de glorie van de Heer daalde neer als een wolk. Zo dik dat de priesters niets meer konden doen. Dat is een krachtig gebed, nietwaar? Spectaculaire voorbeelden van Gods macht en ingrijpen in de wereld. En dan hebben we het nog niet gehad over de gebeden van Jezus en de mirakels van Jezus. Amen. Maar ze laten zien hoe gebed een directe en een krachtige invloed kan hebben op de gebeurtenissen in natuur, op oorlogen en zelfs op het leven van de gelovigen. Ze tonen hoe dat wanneer mensen in nood God beginnen aan te roepen, amen, God begint te antwoorden, amen. Halleluja. Maar terwijl we ons verwonderen over deze dramatische gebeden, moeten we ons ook afvragen, wat maakt een gebed echt krachtig? Wat maakt een gebed echt krachtig? Is het altijd een wonderbaarlijk antwoord? Of gaat het om iets diepers? Een verandering in ons hart, een verlangen in ons hart om Gods wil uit te leven. Want als we niet oppassen, worden we verleid om altijd maar te bidden tegen of voor bepaalde situaties in ons leven. Snap je wat ik wil zeggen? Als we niet oppassen, worden we steeds verleid om onze situatie, te gaan vergelijken met iemand die een krachtig wonder heeft gekregen van de Heer. En als jij dat wonder niet krijgt, ga je misschien denken, oh, ik moet harder bidden. Ik moet meer doen. Mijn geloof is niet genoeg. Misschien scheelt er iets aan mij. Bestaat God nog wel? Leeft God nog wel? Heeft Hij mij wel lief? En allerlei andere verleidingen komen in je gedachten. Amen. Halleluja.
Amen.
We worden zo verwend in ons leven. We hebben het zo goed in ons leven dat we willen behouden hetgeen dat we hebben. We willen niet slecht in ons leven. Dus we bidden dat God ons behoudt en beschermt en voorziet en een hek van bescherming zet rondom ons en onze lievelingen, zodat we kunnen houden hetgeen dat we hebben. Snap je? Maar we moeten daar voorzichtig mee zijn. Dat de focus niet ligt op het dramatische, het tastbare en de zichtbare zaken van het leven. Jezus sprak daarover in zijn onderwijs. Amen. Hij zei, maak je niet druk over wat je gaat eten of drinken, of de kleren die je gaat aandoen, of de job die je zult krijgen. Want de heidenen vragen deze zaken. Het is iets heidens om altijd maar te vragen aan hun goden, hè, om iets te krijgen dat zij comfortabel door het leven kunnen gaan. Maar laat het niet zo zijn bij jullie, zei Jezus. Zoek eerst het koninkrijk van God.
Halleluja.
En al de andere zaken, I will take care. Amen. Jezus wijst ons erop dat onze focus niet moet liggen op het spectaculaire of het materiële, maar op wat echt belangrijk is. Gods koninkrijk, zijn gerechtigheid en onze groei daarin. Amen. Het gebed van Paulus is zo'n gebed. En dat past precies in de lijn van gedachten. Paulus bidt niet voor fantastische mirakelen. Hij bidt niet, pas op, de Filippenzen, de mensen in Filippi, de discipelen van Jezus daar, gingen door een hele moeilijke tijd. Zij gingen vervolging ondergaan. Het was er nog niet, maar het was aan het opbouwen. Zij werden beïnvloed door valse leraren, door valse profeten. Amen. En dus, er waren mensen die de mensen in de kerk aan het wegstelen, aan het verleiden waren om Jezus op te geven. Amen. Want het is makkelijk om Jezus op te geven, als dat betekent dat je niet meer vervolgd wordt. Ja? Als je zegt van jij bent christen, maar pas op. Als je christen bent en je blijft volhouden dat Jezus is Heer, dan gaan er consequenties zijn. De Romeinen gaan dat niet zomaar aanvaarden. De Joden aanvaarden het nu al niet. En je kan stenen tegen je hoofd krijgen. Je kan vervolgd worden in je stad. Je kan je job verliezen. En dan komen die anderen. Ah, maar Jezus verlaten, dat is eigenlijk niet zo erg. Kom gewoon terug naar ons. Kom terug naar de wet. Kom terug onder Mozes staan en je bent veilig. En Paulus bad. Hij bad niet dat de vervolgingen gingen stoppen. Hij bad niet dat de malen van de leeuwen, amen, gingen stoppen hun dood te bijten. Wat trouwens allemaal gebeurd is enkele jaren nadien. Hij bad niet dat de stenen die naar hun werden gegooid op een of andere manier door een zwart gat zouden gaan en ergens in het andere kant van het universum zouden terechtkomen. Wat een krachtig, wonderbaarlijk gebed zou zijn, nietwaar? Nee, hij bad dat uw liefde blijft groeien. Door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Amen.
Oei, ik doe wat eruit nog.
Heerlijk, de Heilige Geest is niet plat.
Halleluja.
Mijn batterij kan misschien plat zijn. Halleluja, maar de Heilige Geest is altijd aanwezig. Amen. Jezus had geen batterij nodig. Dus ik ook niet. Nee. Amen. Halleluja. Waar was ik? Ja. Zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Zie, de Filippenzen moesten weten, waar komt het eigenlijk op neer? Waar draait het eigenlijk allemaal om? Draait het rond ons, mijn gevoelens, mijn comfortabele situatie, mijn eigen ding doen en mijn gezin beschermen? Waar draait het eigenlijk allemaal om? Dat ga je pas beginnen beseffen wanneer we anders beginnen te gaan bidden. Dat we gaan bidden van: Heer, wat er ook gebeurt, ik wil blijven groeien in uw liefde. Niet alleen naar u toe, maar naar anderen toe. Want dat betekent dat je alles aan kan. Amen. Wanneer je blijft groeien in de liefde. Amen. We gaan even. Net zoals Jezus zijn discipelen leerde bidden. Want de discipelen vroegen aan Jezus: Heer, leer ons bidden. Mogen wij vandaag leren van Paulus hoe we niet alleen kunnen bidden voor onze eigen noden of spectaculaire doorbraken, maar dat we ook kunnen bidden voor onze geestelijke groei en voor die van anderen. Amen. Het is een gebed hier dat niet om spectaculaire wonderen vraagt, maar om een wonder van innerlijke verandering. En dat zijn ook wonderen. Wat voor een wonder is het wel niet dat iemand die tot de Heere komt, die stilaan maar zeker wordt getransformeerd van denken, en een jaar later, eens was hij een vloeker en een man van de, of vrouw van de wereld die allerlei dingen verkeerd deed, die opgeschept zat met verkeerde gedachten. En nu zie je die ineens helemaal getransformeerd met de liefde en de vergeving naar anderen toe, waar dat eerst alleen maar om zichzelf draaide, draait het nu ineens allemaal om het koninkrijk van God. Alleen Jezus kan dat doen, nietwaar?
Amen.
Amen. Alleen Jezus kan dat doen. Amen. Dit gebed van Paulus herinnert mij eraan dat de kracht van gebed niet alleen ligt in de zichtbare wonderen, maar in de geestelijke groei en de transformatie die het in ons teweeg brengt. Amen. Halleluja. Paulus bidt daar niet voor zichtbare wonderen, spectaculaire doorbraken, maar voor iets wat misschien nog groter is. Dat de liefde van de Filippenzen zou blijven groeien. Want dan zult u op de dag van Christus zuiver en wat?
Onverzwakt.
Ik liever groeien in de liefde van God en getransformeerd worden, dan spectaculaire mirakels van genezingen meemaken, maar geen innerlijke verandering meemaken. En op de dag dat hij terugkomt, dan sta ik daar zonder vruchten. Sta ik daar zonder de vruchten van gerechtigheid, omdat ik maar bezig was om te zoeken naar tekenen en mirakelen en zaken die mijn situatie beter zouden kunnen maken. Dat zou een triestige dag zijn, nietwaar?
Amen.
Halleluja. De ware kracht van gebed ligt niet altijd in wat er om ons heen verandert, maar in wat er in ons verandert. Amen. En je kan ook de volwassenheid van christenen bepalen aan de hand hoe dat ze bidden. Amen. Van waaruit wordt hun gebed gemotiveerd? Is het vanuit angst en zelfbehoud en hebben ze snel God nodig of anders weet ik niet meer wat we gaan doen? Of is het vanuit een geloof dat we weten wat er ook gebeurt op de een of andere manier? Ook dit zal voorbij gaan. Ook dit is een seizoen waar ik doorheen ga. En dank u Jezus voor dit seizoen. Want het gaat ervoor zorgen dat ik innerlijk ga groeien in u. Dat ik nog meer op u kan vertrouwen en bouwen. Zodat ik iemand anders later kan helpen.
Amen.
Met de ervaring die ik heb meegemaakt.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Zie het verschil tussen de twee gebeden. Het ene gebed is angstig en wil dat de situatie verandert. De andere zegt: het maakt niet uit wat er gebeurt, u bent in controle, verander mij van binnenuit.
Amen.
Amen. En op de lange duur gaat de persoon die zo bidt anders beginnen denken en een zegening zijn voor anderen. Ja, maar als ik mijn mirakel krijg, dan kan ik dat getuigen naar de andere mensen. Ja, dat kan misschien goed zijn, maar ga jij veranderen? Nou, dat mirakel, want we vergeten heel snel. Kijk maar naar het volk van Israël. Dat uit Egypte was gekomen naar het beloofde land. Maar Egypte zat nog in hun hart. En ze verlangden om terug te gaan naar de plaats van waaruit God ze had bevrijd. En ze kregen het ene mirakel na het ander. En ze zei: oh, prijs God, we hebben eten. Oh, prijs God, we hebben drinken. Oh, prijs God, we hebben onderdek. Oh, prijs God, hij heeft ons bevrijd van onze vijanden. Het duurde meestal niet lang. Of een week later waren ze aan het klagen. En God had heel die bedoeling, heel die woestijn ervaren. Had hij gecreëerd om Egypte uit hun hart te krijgen. Zodat ze klaar waren om in het beloofde land binnen te gaan. Want het beloofde land, amen, zat ook vol met vijanden. Ook vol met reuzen die moesten overwonnen worden. En ze hadden een geloof nodig. Ze hadden een fundament nodig in hun hart. Dat God altijd bij hun ging zijn, zolang dat ze hun ogen maar gefocust bleven houden op hem. Uiteindelijk zijn er maar twee mensen die in het beloofde land zijn binnengegaan. Die ook uit Egypte zijn gekomen. Dat was Joshua en Caleb. Amen. En ze hebben grootse zaken gedaan in dat beloofde land. Amen. Maar ik wil maar zeggen, broeders en zusters, amen, dat onze focus moet vooral gericht zijn op die innerlijke transformatie. Amen. Als God mijn situatie wil veranderen, prijs God. Halleluja. Maar het is vooral dat hij mij innerlijk, amen, blijft groeien. Blijft groeien door inzicht, fijnzinnigheid. Dan kom ik bij mijn tweede deel van mijn preek. Door inzicht en fijnzinnigheid. Amen. Want als we denken aan liefde, hè, blijf groeien de liefde, amen, wordt dit woord vaak geassocieerd met romantische gevoelens en emoties die we voor anderen kunnen hebben. En de moderne opvatting van liefde is vaak oppervlakkig, gebaseerd op persoonlijke aantrekkingskracht of de toevallige relatie die mensen met elkaar hebben. Oh, ik zie u graag. Oh, ik hou van u. Zolang dat alles goed gaat. Van het moment dat de andere niet meer doet wat jij van tevoren had verlangd van hem of haar te doen, gaat de liefde al wat minder, amen, gaat het al wat moeilijker. En moeten we beginnen werken aan de relatie, want relaties zijn inderdaad werken. Relaties zijn opofferingen brengen. En dat is nu niet iets exact wat de huidige generaties nog willen doen. Amen. Maar als we kijken naar de definitie van agape-liefde, liefde zoals gedemonstreerd door in Jezus zijn leven, was niet gebaseerd op gevoelens, was niet gebaseerd op mensen. Jullie mij aanvaarden, ik aanvaard jullie. Mij prijzen, ik prijs u terug. Nee, zij sneerde insults, vernederingen naar hem. Ze gooide zaken naar hem. Ze wenste hem aan het kruis. Ze doorboorde zijn handen. Ze lachte hem uit aan het kruis. Amen. En Jezus zei: vergeef ze, Vader. Ze weten niet wat ze doen. Amen. Zijn liefde werd niet bepaald door zijn gevoelens. Ook al werd hij verleid. Ook al werd hij verleid om een andere weg te kiezen. He, daar in de tuin van Gethsemane tot 3 keer toe waren de stress en de angst op een gegeven moment zo hoog dat Jezus zelf begon te bidden: Vader, als er een andere manier is. Maar God is liefde. En liefde werd mens. En liefde kwam naar boven. En uiteindelijk kreeg hij een groot visioen. Amen. Een groot beeld. Een beeld, amen, van al de miljarden zielen die op één dag gered, amen, verzoend gingen staan voor de troon van God omwille van zijn offer.
Amen.
Was niet gebaseerd op gevoelens. Was niet gebaseerd op een wederzijds contract. Het was gebaseerd op een zelfopofferende liefde die kwam van God. Dank je, Jezus. Halleluja. Paulus gaf zo'n definitie van liefde. Kijk even in 1 Korinthe. 1 Korinthe hoofdstuk, we gaan lezen vanaf 12 vers 31. Dus Paulus zegt, hij heeft 9 gaven van de geest overlopen, gaven van mirakels, tekenen, wonderen, woorden van profetie, woorden van kennis, onderscheidingsvermogen, gaven van geloof. Wauw, zijn allemaal spectaculaire zaken, nietwaar?
Oh ja.
die willen we hebben, zodat we een invloed kunnen hebben, een impact op de wereld, in de gemeente. En dan zegt Paulus, nadat hij al die gaven heeft opgesomd. Richt u op de hoogste gave. Ja? Richt u, er is een onderscheid in de gave. Maar eerst wijs ik u een weg die nog... Wat staat daar? Er is nog iets beter. Vers 1. Er is iets dat je eerst moet hebben. Vooraleer dat je al die andere dingen gaat najagen. Ja, er is iets dat je eerst moet hebben. Best dat je dat hebt. Best dat je dat ontwikkelt. Best dat je daarin groeit. Want als je alleen maar de gifts of power krijgt, zonder de gift of love, dan word je een gevaarlijk iemand.
Amen.
Heel gevaarlijk.
Amen.
Richt op de, vers 1 van hoofdstuk 13. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Dat klonk niet goed, hè? Dat is hoe iemand met de gave van profetie en de gave van kennis en woorden spreken zonder liefde. Dat is daar. Het kan misschien waar zijn wat hij zegt.
Oh ja.
Maar het komt niet helemaal over. Er is iets dat zorgt ervoor dat ik het niet wil ontvangen. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou wat? Oh my god, dat is toch wel straffe taal hier. Amen, volgende. Al verkocht ik mijn bezittingen, allee, alle bezittingen, dat is toch spectaculair. Die zou dan toch ergens in de kerk een grote plaats mogen krijgen. Als je alles verkoopt en je geeft dat allemaal aan de armen. En je leidt en je offert. Ja, die moet bovenaan aan de lijst komen van de maandelijkse gevers. Amen. Zeer zeker dat hij daar mag blinken. Maar Paulus zegt, ook al geef je voedsel aan de armen, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet. Het zou mij niet baten. Allee. Liefde is geduldig. En dan geeft hij wat liefde is. Liefde is geduldig en vol goedheid. By the way, Jezus gaf dat allemaal. Jezus was het perfecte voorbeeld van deze devotie. Amen. En dan denk je, ja, maar dat is Jezus. Dat ben ik niet. Maar als je zo denkt, dan ga je er nooit willen getransformeerd worden. Zegt de Bijbel niet dat hij ons de geest heeft gegeven en dat we nu kinderen van God zijn en dat we erfgenamen zijn en dat het Christus in ons is, de hoop op glorie? En zegt Paulus in Romeinen 8 dat we getransformeerd worden naar het beeld van de Zoon van God? Ja, maar ik zend daar nog... Ja, dat stap voor stap. Laten we beginnen met dat eerste. Hè? Je bent precies al niet geduldig. Jezus heeft geduld met ons. En ik weet, hetgeen dat hij begonnen is, zal hij ook afmaken, voltooien.
Amen.
Dus ik moet gewoon geduldig zijn. Ik moet geloof hebben, vertrouwen dat hetgeen dat hij... Ik ben nog niet geduldig. Laat de Heer, zal het uitwerken. O Heer, geef me meer geduld. Nee. De Heer gaat u een situatie geven waar dat jij gewoon doorheen je vlees op je tanden moet bijten en Jezus gaat betrekken in die situatie en zeggen van Heer, ik kan niks terugzeggen. Ik ga geduldig afwachten.
Amen.
Amen. En het gaat makkelijker en makkelijker. Liefst geduldig, vol goedheid. Liefde kent geen afgunst. Geen ijdel vertonen. Van elk van die aspecten van de liefde kan ik een preek doen, maar dat is niet de bedoeling vandaag. Geen ijdel vertonen, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Niet waar?
Ja.
Alles verdraagt ze, vers 7. Alles gelooft ze, alles hoopt ze, alles volhardt ze. Vers 8, de liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profiteren is beperkt. En wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Hij wil zeggen, de gaven van de geest, amen, zijn ondergeschikt. Amen. Aan uw groei naar liefde toe. De liefde, de definitie van liefde. Hè? Al uw spectaculaire gaven, wil je ze? Fantastisch, Paulus zegt nadien ook. Richt u op die gaven, maar vooral jaag de liefde na. Achtervolg ze.
Amen.
Maak ze van u. En je zult zien, die gaven die God in u heeft gestoken, zullen geactiveerd worden. Want nu weet God, amen, dat hij u kan vertrouwen met die gaven. Amen. Ik zou nooit een power tool, een zo'n drillboor of een zaag, hè, van die krachtige zaag, zou ik nooit aan een kleuter geven. Die is er niet klaar voor om die te gebruiken. Maar wanneer ik zie dat hij bepaalde vrucht oplevert, van verantwoordelijkheid opnemen, van gedisciplineerd zijn om te leren hoe dat deze power tools werken, om de handleiding te hebben gelezen, van voor naar achter, amen, dat hij weet wat de safety features zijn, hoe hij het moet opzetten en veilig moet uitschakelen, dan pas zal ik onder supervisie een jonge man of vrouw een power tool geven. Mm-hmm. Niet waar?
Amen.
Maar God is hetzelfde. Hij heeft de gave. Maar hij wacht. Hij gaat een paar situaties geven. Hij gaat zien. Heb je de handleiding gelezen? Hoe dat je met mijn volk moet omgaan. Heb je gelezen hoe dat je met mensen moet omgaan, ook al zijn ze tegen je. Want je wil je zaag gebruiken om elke tegenstand in de helft te zagen. Maar van welke motivatie doe je het? Hè? Het moet vanuit liefde zijn. Het moet van restauratie zijn. Het moet niet van, ik ben groter dan u en ik heb de waarheid en jij bent een loser. Nee, het moet gebeuren vanuit een motivatie om te herstellen en die persoon naar mij te brengen. Heb je mijn handleiding gelezen? Ben je verantwoordelijk voor de zaken die ik je ga geven? Snap je wat ik wil zeggen? En liefde zorgt ervoor dat die zaken die je krijgt super gezalfd zullen overkomen bij degene op wie dat je de gave gebruikt. Amen. Dank je, Jezus. Halleluja. Dank je, Jezus. Vers 13. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is liefde. Dank je, Jezus. Halleluja. Jezus zei de leerlingen, mijn leerlingen zal je herkennen aan hun vruchten. En meer bepaalt die van de liefde. En wanneer je in een ongemakkelijke situatie komt, wanneer je in een moeilijke situatie komt, zal naar boven komen hetgeen dat in je zit. En ik heb gemerkt dat veel mensen die zich christen noemen, dat ze kwaad worden wanneer hun ego wordt gekrenkt. Dat wanneer dat ze uitgedaagd worden over hun kennis van de Bijbel, en ze kunnen niet direct een weerwoord geven, dat ze in plaats van nederig te zijn, dat ze snel kwaad gaan worden en zelfs beginnen vloeken en tieren en anderen beginnen uit te maken als demonen zijnde, gewoon omdat ze worden uitgedaagd op hun kennis. Ik dacht dat liefde altijd zich verheugt naar de waarheid. Wat als God, want we zijn nooit klaar met groeien, nietwaar? Wat als God mijn gedachten wil challengen, want ja, dat is nu eenmaal wat ik ooit heb gehoord, maar wat als God nu eens iets nieuw wil geven? Amen. Ik heb het niet over het fundament. Jezus Christus is de enige bemiddelaar. Hij is de enige redder. Er is maar één God. Amen. Er is geen andere goden. Er zijn geen andere engelen die mij kunnen redden. Dat is het fundament. Amen. Daar moet inderdaad niemand. Want dat zegt Paulus. Als iemand anders, zelfs ik of een engel van de hemel, een ander evangelie predikt,
ja,
laat hem vervloekt zijn. Amen. Maar wij christenen moeten hongerig zijn naar de waarheid. Niet waar? En als er iemand anders afkomt die ons wil challengen, waarom wil ik mezelf zo hard verdedigen? Omdat ik het gevoel krijg dat ik minder waardig ben wanneer iemand anders, en dat kan ik niet graag hebben. Mijn ego wordt gekrenkt en ik wil mijn ego beschermen. Maar we moeten onszelf niet beschermen. God zal zich wel beschermen. God zal wel van antwoord dienen, okay, niet waar? God kan zichzelf wel van antwoord dienen. Amen. Halleluja. Dus we moeten oppassen met de manier waarop we reageren naar andere mensen toe. Amen.
Laat me even terug zijn en mijn vader Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk, het begin 1, vers 9.
Filippenzen gingen moeten groeien in liefde door inzicht en fijnzinnigheid. Die inzicht, die vinden we alleen maar in het woord van God. Die inzicht is alleen in Jezus Christus. Dus je moet weten wie Jezus is.
Amen.
Je moet weten wie jij bent in Jezus. Amen. Het is niet zomaar eenderd welke kennis. Zomaar eerst wel het begrip van de liefde. Nee, het is het begrip van de liefde zoals wij juist hebben gelezen. Amen. Dat, het voorbeeld is steeds Jezus. Amen. En dan lezen we verder. Zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. Vol van de vruchten van de gerechtigheid. Die u dankt aan Jezus Christus. Tot lof en eer van God. Die u dankt. Aan wie hebben we te danken? Ik kan niet lief hebben uit mezelf. Ik kan niet groeien in die agape liefde uit mezelf. Amen. De vrucht van gerechtigheid die uit liefde voorkomt, is niet iets wat ik uit mijn eigen kracht kan opbrengen. In feite, de Bijbel zegt het tegenovergestelde. Amen. Romeinen hoofdstuk 7 zegt dat we allemaal van nature egoïstisch zijn.
Ja.
Zelfzuchtig. Mm-hmm. Van nature zijn we allemaal gericht op zelf. Terwijl de liefde zegt van, die kijken alleen naar zelf, maar naar anderen.
Ja.
Paulus zegt, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Oh God. Dus ik heb dus iets anders nodig. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet.
Nee.
Zelfs op mijn beste dag, zuster Kamatje. Zonder Jezus, zonder zijn geest in mij, kan ik niet die vruchten van gerechtigheid opbrengen. Want er gaat altijd een goede daad gemotiveerd zijn naar zelf.
Ja.
Nee. Mensen in de wereld, zij doen goede daden. Maar meestal gericht op, wat kan ik terugkrijgen? Of ik doe het uit schuldgevoel en dan voel ik me beter.
Ja.
Of ik doe het omdat ik nu eenmaal zo'n slecht mens ben. En als ik eens iets goed doe voor een ander, dan voel ik mij een beetje beter, hoef ik me niet zo schuldig voelen. Dus je doet het voor jezelf uiteindelijk. Nee, ik doe het voor... Ja, ik doe het voor mezelf. Meestal, hè? Als een mens iets goed doen wil voor een ander, dan hopen ze dat zij ook iets gaan terugdoen voor hun op de een of andere manier.
Ja.
Om verder te geraken in de wereld, als je echt rijk wilt worden, als je echt een comfortabel, rijk leven wilt leiden, dan ga je kennissen moeten hebben. Dan ga je vriendschappen moeten aangaan. Dan ga je relaties moeten aangaan. En hetgeen dat jij doet voor een ander, kan je altijd later terugroepen voor een ander om voor jou te doen. En zo groeien mensen in de businesswereld en elke andere wereld. Het is in de sportwereld, het is in de businesswereld. Jij doet iets voor mij, dan kun jij in de loge komen zitten van onze voetbaldinges. En dan kun jij iets doen voor mij in uw firma, dan kun jij sponsoren. En voordat je het weet, amen. Snap je wat ik wil zeggen? Er zijn geen goede daden, amen, zonder de Heer erin te betrekken. Die gerechtigheid kunnen voorbrengen. Maar waarom? Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. De volgende. Ik wil het kwade vermijden, maar in mijn natuur toch doet het me automatisch.
Ja.
Immers, ik besef dat... Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Hij weet, er is een strijd tussen de oude en het nieuwe. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God vol. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Pas op, hij spreekt hier eigenlijk over mensen zonder Christus. Hij geeft direct het antwoord. Hij spreekt hier over mensen die wel het goede willen doen, maar eigenlijk kunnen ze het niet. Er is wel een verlangen in de mens om het goede te willen doen, maar eigenlijk draait alles als puntje bij paaltje komt rond hun. Wie zal mij, ongelukkige mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer.
Amen.
Amen. Dat is het antwoord. Dank de Heer dat mijn antwoord heeft gegeven. Ik dacht al dat Paulus depressief aan het worden was. Ik dacht dat Paulus in zo'n zwarte blik op het leven had. Ik wil het goed doen, maar ik kan het niet. Ik wil het wel, maar het kwaad, ik wil dat vermijden. Maar toch op de een of andere reden geef ik er aan toe. Maar innerlijk wil ik er niet aan toegeven. En ik zie dat het in de mensen heerst. Wat kan ons redden van deze tweestrijd? Wat kan ons redden, amen, van deze schizofrene oorlog in mijn gedachten? God zij gedankt. Amen. Jezus Christus. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik weet niet hoe u het gaat doen, Heer, in mij, maar ik weet als ik opnieuw geboren ben, uit water en uit geest, amen, dan is het een nieuwe start. En de Bijbel zegt in de brief van Petrus, dat we een goddelijke natuur hebben ontvangen. Amen. En dat, als we die goddelijke natuur hebben ontvangen, dat ons geeft alles wat nodig is om een vroom leven te leiden. God zij gedankt. God zij gedankt. Halleluja. Dank u, Jezus. Wat Paulus zo duidelijk maakt, en ik eindig hiermee, in Filippenzen 1:11, is dat de vrucht van de gerechtigheid die uit liefde voorkomt, niet onze eigen prestatie is, maar het werk van Jezus Christus in ons. Amen. Ik zeg het nogmaals. De gerechtigheid waar Paulus over spreekt, komt niet van onszelf. Het is de gerechtigheid die Jezus ons geeft door geloof in Hem, door zijn offer aan het kruis. Amen. De worship team, kom.
Amen.
Amen. Dank je, Jezus. Halleluja. Dank je, Jezus. Laat u niet ontmoedigd zijn, broeders en zusters, wanneer je kijkt naar die definitie van de liefde. Laat u niet ontmoedigd zijn wanneer je haat voelt en bitterheid en kwaadheid en alles behalve liefde voor een ander. Laat u niet ontmoedigd zijn, maar laat u uitgedaagd worden. Amen. Om dichter bij Jezus te komen, zodat zijn liefde kan afstralen, amen, naar uw hart toe. Dank u, Jezus. Want we kunnen niet lief hebben uit onszelf. We zijn egoïstisch. We zijn gericht op eigen belang. Maar door de kracht van Jezus Christus in ons ontvangen we die liefde die in staat is om gerechtigheid te produceren. Amen. Zijn die mensen die willen rechtstaan in Jezus' naam? Die willen zeggen, Vader, halleluja. Ik wil niet meer lief hebben in eigen kracht met andere motivatieredenen. Ik wil blijven groeien in de liefde door het inzicht en de fijnzinnigheid die u mij geeft. Doorheen uw woord, doorheen uw offer. Heer, ik wil Jezus, halleluja, niet proberen om mezelf te doen. Ook al moet ik stappen zetten uit mezelf om te groeien. Halleluja. Ik wil Jezus dat u mijn hart zachter maakt. Breek het, Jezus, zodat het opnieuw kan gevormd worden naar uw beeld, Heer. In de naam van Jezus. Laat uw Heilige Geest in mijn leven. Laat uw Heilige Geest, Heer, halleluja, aanwezig zijn. Laat het transformeren in de naam van Jezus. Halleluja. Heer, ik wil geen gave. Ik wil geen geschenk van de Geest. Ik wil geen power gift of geen mirakel zien. Eerst transformeer me meer naar uw beeld, Heer. Jezus, vooraleer dat u weer iets krachtigs doet, Heer. Ik wil dat ik word getransformeerd met hart. Laat me doen groeien in de liefde, Vader, door uw inzicht dat u mij geeft. In Jezus' naam. Halleluja. Laat de worship team zingen en nodig de Heilige Geest uit. Halleluja. Rebbe Bakas, Jezus, Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Lord.